prachtig argument waar ik zelf nog niet opgekomen was. Dus dat ben ik je zeer erkentelijk voor. Philippus, de kamerling, Philippus en de kamerling uit Moreland. Die kamerling had de Bijbel, had de schriften, maar het was niet genoeg. Hij had gelezen tot en met en hij las gelovig, hij was begerend om God te kennen en het was niet genoeg. Wat had hij nodig? Een uitlegger. Iemand die hem Gods woord uitlegt. En daarvoor werd een apostel van God gezonden. Zo gebruikt God apostelen om zijn woord uit te leggen. Ziet waar je ook niet, naar mijn beleving, niet echt op ingegaan bent. Dat God vanaf het begin door de verkondiging van Gods woord. En wat is de verkondiging? Dat is vanuit Gods woord uitleggen en toepassen van Gods woord op het leven van de mensen. En natuurlijk, ik ben het met je eens, dat mag niet eigenmachtig. Je mag daar niet je eigenzinnige interpretaties aan geven om jezelf een plezier te doen of om je slechte daden goed te praten. Maar het is altijd zo geweest dat Gods woord uitlegging nodig heeft. En de apostelen hebben die uitleg gegeven in de prediking van Gods woord. Ook daar ga je niet helemaal op in dat Gods woord uit het horen is en niet uit het lezen van Gods woord. Het lezen kan ook. In de geschiedenis is het ook niet anders geweest. De gelovigen hebben niet door het lezen uit de Bijbel God leren kennen, maar door de prediking van Gods woord in de kerk. Daar hebben zij Gods woord gelezen, door predikers die uitgezonden werden en die uitlegging gaven. Een ander punt is dat er, als je zo rondkijkt, natuurlijk vele uitleggingen zijn. Er werd al even gewezen op dwaalleraars die ook rondgaan en die vele mensen verleiden. Maar kijk nu eens naar al die kerken die er zijn. Er zijn vele kerken. Er zijn Jehovengetuigen, Methodisten, Baptisten, Gereformeerden, Hervormden, die allen zeggen, een groot deel daarvan althans zegt, de Bijbel is Gods woord, de Bijbel is betrouwbaar. Uit Gods woord moeten wij leven, willen wij leven. En die dat ook met oprechtheid doen. Maar die toch tot totaal verschillende toepassingen komen. Wel of niet kinderen dopen, wel of niet een huwelijk, een levenslang verbond. Nou, gaat u maar door. Er zijn vele uitleggingen. God heeft geweten dat zo verwarring zou ontstaan. Terwijl hij heeft gewild dat de christenen één zijn. En daarom heeft God de kerk gegeven. En dat zie je ook, en dat is op zich wonderlijk, dat de Rooms-Katholieke kerk met 1 miljard leden zo'n eenheid kent en één leer kent. Naar mijn mening de leer van de apostelen. Had ik nog meer punten? Ja, misschien nog één puntje over Luther en de brief aan Jacobus, als dat nog mag. Er werd gezegd, ja, Luther was toch eigenlijk bedenkelijk bezig, want hij wilde dan toch een Bijbelboek schrappen. Jacobusbrief, hij wilde overigens ook Hebreeën schrappen en Openbaringen, nog veel meer. Gelukkig hebben anderen hem daarvan weten te weerhouden, of heeft de kerk is daar gelukkig niet in meegegaan. Maar het is wel zo dat Luther er wel in geslaagd is, en ook samen met Calvijn, om allerlei andere boeken, wat protestanten de apocryfe boeken noemen, om die uit de Bijbel te gooien. 16 eeuwen lang stonden die boeken in de Bijbel. En vanaf de reformatie zijn ze eruit gegooid. Op gezag waarvan? Op gezag van een concilie in het jaar 70 van de Joodse raad in Jaffna is een samenstelling gemaakt van wat de boeken van het Oude Testament uitmaakt. Dat was in de tijd van Jezus helemaal niet duidelijk. De Farizeeën hadden een ander Oude Testament dan de Sadduceeën, dan weer andere richtingen. Sommigen hadden alleen maar de Torah als het Oude Testament, de 5 boeken van Mozes. Sommigen hadden de Torah, de wet en de profeten. En dat verschilde dus nogal. Er was helemaal niet eensgezindheid over wat de Bijbel is. Sommigen hadden de Septuagint, de Grieks sprekende Joden. En die geloofden dat de Septuagint de Bijbel, de Griekse vorm van de Bijbel, dat het Oude Testament is. Nou, dat bevatte meer boeken. Het bevat ook de deuterocanonieke boeken. Nou, de Joden hebben die boeken eruit gegooid in het jaar 70. En de protestanten hebben in de tijd van de reformatie dus die oude Joodse Bijbel aangenomen als de Bijbel en dat doen ze dus op een gezag van een concilie van het jaar 70, van Joden. Dus na Christus hemelvaart. Het is heel opmerkelijk dat je dat als gezaghebbend aanvaardt, terwijl je de traditie van de kerk van 16 eeuwen, waarin vastgesteld is wat de Bijbel is, dat je dat niet aanvaardt. En dat lijstje van de kerkvader wat jij noemde, die kerkvaders kun je citeren, en ik ken dat lijstje trouwens niet, maar ik geloof het direct. Maar het is wel zo dat je allerlei andere kerkvaders met gemak kan citeren die andere lijstjes hadden. En er was aan het begin zeker geen eenduidigheid over welke boeken bij het Nieuwe Testament horen en welke niet. Er was forse discussie over. Sommige boeken was vanaf het begin duidelijk. Daar was gelijk iedereen het eigenlijk wel over eens. Dat is Gods woord en dat moeten we als zodanig herkennen. Maar sommige boeken is lang discussie over geweest. Ook over juist die boeken Jacobus en Openbaring is best veel discussie over geweest. En pas in het jaar 380 is dat definitief besloten, zeg maar. Welke lijst dat nou zou worden.
30 seconden.
Ik ben klaar. Dank u wel.